Aas van Sees Notenboom. Poëzie kan nooit over mij gaan, nog ik over poëzie. Ik ben alleen, het gedicht is alleen en de rest is van wormen. Ik stond aan de straten waar de woorden wonen, boeken, brieven, berichten en wachten. Ik heb altijd gewacht. De woorden, in lichte of duistere vormen, veranderden mij in een duister of lichter iemand. Gedichten passeerden mij en herkenden zichzelf als een ding. Ik kon het zien en me zien. Nooit komt er een einde aan deze verslaving. Escades gedichten zijn op zoek naar hun dichters. Ze dwalen zonder commando door het grote district van de woorden en verwachten het aas van hun volmaakte, gesloten, gedichte, gemaakte en onaantastbare vorm.
Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Boekenman van A tot Z. Nou, zojuist dan hoorde je bibliothecaris Leo Willemsen. En vandaag bespreken we het leven en het werk van Sees Notenboom. Net hoorden we al een gedicht van hem. Leo, uit welke bundel komt dit gedicht?
Het komt uit de bundel met dezelfde titel, Aas. Het is uit 1982. En als je weet dat Kees Notenboom van 1933 is, dan weet je ongeveer in welke periode van zijn leven hij dit schreef.
Ja, dit is een man die menig middelbare school heeft versleten. Hij heeft op een aantal kostscholen gezeten. Was het nou een lastige jongen?
Ik denk dat het een hele lastige jongen is geweest als je een aantal kostscholen verslijt. Maar ja, de vraag is natuurlijk, was hij nou zo lastig of waren die kostscholen zo verschrikkelijk? En konden zijn ouders hem thuis niet aan? Dat ben ik niet achtergekomen.
Ja. Zijn vader overleed toen hij vrij jong was. Mm-hmm. Toen is zijn moeder hertrouwd. En zijn stiefvader die had hem niet helemaal in de hand, zullen we maar zeggen.
Stiefvaders en dan 1933 geboren. Dus pubert in de Tweede Wereldoorlog. Dat zal natuurlijk ook niet bijgedragen hebben aan een rustig zich ontwikkelende jeugd. Hè?
Nee. Uiteindelijk heeft hij wel het gymnasium afgemaakt en is hij bij een bank gaan werken. Toch lijkt dit wel een man die in alles zijn eigen plan trekt en zich door niets van de wijs laat brengen.
Nou, die indruk is denk ik helemaal juist. En het roept ook onmiddellijk op als je Notenboom ziet of hoort. Er gaat een bedaardheid vanuit, een rust. Die vind ik wel groot. En ondertussen zegt hij ook precies eigenlijk toch wel wat hij kwijt wil. Hij trekt zijn eigen plan, ja. Dat is zo in zijn leven, in zijn poëzie, in zijn gedicht, in zijn... zijn stukken, zijn romans. Hij laat zich niet door iemand beknellen, denk ik.
Nee. En reisverhalen, dat is toch eigenlijk wel echt zijn genre. Hoe is hij ook eigenlijk begonnen met schrijven?
Nou, hij is heel jong gedebuteerd. Hè? Hij was 21. En dat realiseerde ik me ook vandaag toen ik dit aan het voorbereiden was. Dat is ongelooflijk jong voor een romanschrijver. De Philip en de anderen, de verliefde gevangenen, dat zijn allemaal jeugdwerken. Begin jaren 50. En toen zwierf hij al over de grote zee. Hij is zelfs een tijdje matroos geweest. Hij heeft gewoon oversteek gemaakt. Ik denk dat hij iets deed wat tegenwoordig veel moeilijker is. Hè? Ze maken wel backpackreizen. Maar wat je hier hoort, een man die als matroos de baren overtrekt, ik vind het wel geweldig.
Ja, en liften deed hij ook. Hè? Eigenlijk, hij is toen wel begonnen met een gewone baan bij die bank. En toen is hij toch gaan reizen.
Ja.
En daar is dat kriebelen ook begonnen om daarover te schrijven.
Meteen al, en ik denk ook wel uit geldnood, ongetwijfeld. En hij zal zeker ontdekt hebben dat hij kon schrijven. Ik bedoel, als jij 21 bent in je eerste roman, wordt meteen bij Querido uitgegeven, nou, dan kan je wel wat, hè?
Precies, ja. Want hoe is dat gelopen? Weet je daar iets van, hoe dat zat? Want ja, als onbekende, hele jonge schrijver, hoe kom je dan bij zo'n... Nou, dat het was zeker ook in die tijd een hele prestigieuze uitgeverij. Daar kom je niet zomaar.
Ja, daar gaan we het over een tijdje nog eens over hebben. Over uitgeverij Querido en de schrijvers Querido. Maar nou, volgens mij heeft Notenboom ook altijd wel... connecties gehad met de literaire wereld. Later lees je dat hij getrouwd is met Fanny Lichtveld. Dat zegt eigenlijk niemand meer iets. Maar als je weet dat Lichtveld de echte naam is geweest van de Surinaamse schrijver Albert Helman. En dat was zijn dochter. En die zat ook bij Querido. Dan komt dat wel een beetje in de buurt, denk ik.
Ja, ja, wat dat betreft ook wel echt een intellectuele man. Ook al heeft hij qua onderwijs misschien een beetje een bumpy start gehad.
Ja.
Is dit wel een niet alleen een schrijver, een reiziger, maar ook wel een denker, zou je kunnen zeggen?
Ja, dat is het zeker. Dat is ook hetgene waardoor veel mensen moeite hebben met C.S. Notenboom. Er zit altijd een soort, ondanks dat hij die grote reizen maakt, zit er altijd wel iets van een bedachtzaamheid, filosofie in. En wat we meteen al zeiden in het begin, hij trekt zijn eigen plan. Hij laat zich niet weerhouden en ondertussen maakt hij de mooiste reizen. Maar hij is ook gewoon begonnen met reizen, als wat je zei, lifter, en daar al verslag van doen. En dat doet hij al vanaf het moment dat hij gaat reizen. Momenteel wordt zijn verzameld reisproza uitgegeven. Alle stukken die hij schreef voor Elsevier, voor de Volkskrant. Dat is een rij boeken. Dat is ongelooflijk. Ik denk niet dat er een schrijver in Nederland is die zoveel geschreven heeft tijdens zijn reis als hij.
Nee, maar ja, zo jong als zijn vader overleed, meneer Notenboom, die is de 80 gepasseerd. En die man die reist nog steeds.
Hij reist
ik las laatst dat hij minder dan een maand per jaar thuis zit in Nederland.
Ja,
hij woont trouwens in Amsterdam.
Hij woont in Amsterdam, hier niet eens zo ver vandaan. Maar ja, hij is er nooit.
Hij is er nooit, nee.
Hij is ook kinderloos, dus dat maakt misschien ook wel uit. Dat geeft hem een hoop vrijheid in die zin. Hè. Net als bijvoorbeeld Jan Brokken, ook zo'n grote reiziger. Die daar, het kan, wat het mee samenhangt, dat weet ik allemaal niet. We moeten daar maar niet te diep op ingaan. Maar Notenboom heeft ze niet en heeft altijd gereisd. En tussendoor neemt hij dan een beetje rust in Nederland, maar daarnaast zit zijn grote liefde en voor het wonen is in Spanje.
Dat ja, Menorca, geloof ik.
Ja,
hè?
Dat is zijn tweede vaderland.
Precies, ja. Hij spreekt ook vloeiend Spaans. Deze man spreekt zijn talen ook wel zeer goed.
Ja.
En heeft ook in het buitenland oogst hij ook wel redelijk veel lof, hè?
Ja, heel veel.
Hij publiceert ook voor Le Monde en ook voor, volgens mij, voor die tijd.
Frankfurter Allgemeine zal wel zijn.
Ja, en El Pais.
Ja, hij is heel beroemd. Dit is misschien wel onze beroemdste schrijver in het buitenland. En misschien wel de minst beroemde grote schrijver in Nederland.
Eigenlijk wel, hè? Dat bedacht ik me wel op weg hier naartoe. Toen dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk in het buitenland is dit een zeer gevierd schrijver.
Ja.
Maar in Nederland valt dat eigenlijk wel tegen. Hoe kan dat nou?
Nou, ja, misschien door die afwezigheid. En misschien ook wel omdat C.S. Notenboom zich altijd een beetje heeft verheven boven het algemeen dagelijkse wat er in Nederland speelt. Terwijl, als je zijn oudere stukken, nee, niet zijn oude. Als je zijn stukken leest, is hij altijd zeer actueel, hoor. Hij volgt de politiek ook heel duidelijk. En hij is altijd overal waar het zich afspeelt. Maar hoe dat nou komt, ja, in Nederland word je niet, over het algemeen niet waanzinnig gewaardeerd als je met het buitenland bezig gaat. Dan heb je C's misschien wel.
Ja, misschien wel.
Hij luistert natuurlijk.
Ja, hij heeft misschien wel een verklaring. Want hij heeft daarover wel een keer gezegd. Dat als je te veel weggaat in Nederland, dat je er dan niet meer bij hoort eigenlijk.
Ja.
En dat hij dat gevoel een beetje heeft.
Ja, en dat heeft hij misschien, bedenk ik me nu ook ter plekke, hij heeft een roman die heet In Nederland, terwijl hij zelf nooit in Nederland is. En de omslag ervan, de eerste druk, zag je het plaatje van Nederland met een enorm aanhangsel. En dat doet me wel weer denken aan die uitspraak die minister Luntze, minister van Buitenlandse Zaken, ook zei, ja, Nederland heeft, je bent wel heel erg lang minister van Buitenlandse Zaken. Ja, zei die, maar Nederland heeft dan ook heel veel buitenland.
Ja, nee. Maar in Nederland, dat is ook een sprookje over Nederland. Hè? Van een Spanjaard die naar Nederland overigens.
Ja.
Ik denk dat we daar komen bij een andere schrijver die we gaan wandelen nog op terug, bij Connie Palme. Mm-hmm. Maar wat nou precies de link is met Connie Palme en C.S. Notenboom, hou ik nog even geheim.
Dat lijkt me ook heel leuk om te horen. Ja, Notenboom is een beetje een aristocraat onder onze schrijvers. Zo zou je het misschien kunnen noemen. Hij is er wel. Hij is zeker niet vies van het dagelijkse leven. Maar hij is een beetje verheven. Hè? Ook omdat hij, en dat vind ik wel een van zijn grote krachten, hij heeft zich met zijn reisbeschrijvingen, daar heeft hij iets aan toegevoegd, namelijk die kunstbeschrijvingen. Hij heeft een enorm goed gevoel voor kunst. En hij kan daar, net als Louis Couperus vroeger, prachtig over schrijven. Ik bedoel, het is niet mijn grote favoriet qua schrijven, maar als ik zijn voorbije passages lees, of de omweg naar Santiago. Nou, daar zitten zulke fraaie stukken bij over hoe hij kunst beleeft. En hoe hij dat eigenlijk samen, hoe hij dat tegelijk laat samenvallen met zijn reisbeleving.
Dan is het ook vast geen toeval dat hij tegenwoordig getrouwd is met een fotograaf.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En ook zijn beroemdste stukken, die verschenen in de jaren 70 in Avenue. Een high-class modeachtig blad.
Ja, al was dat wel weer in literaire kringen hier in Nederland, had men daar weer een beetje moeite mee. Hè? Ja. Dat hij dan schreef voor een tijdschrift waar je dan ergens anders weer reclame had voor scheermiddel of zo.
Ja. Het blijft moeilijk. Hè? Er zit een hoop jaloezie bij. Dat hij daar die reizen maakte met een mooi honorarium ongetwijfeld. Maar had ook de beste mensen bij zich om die reizen te maken. Fotograaf Eddie Postuma de Boer. Nu heeft hij zijn eigen fotografen bij zich. Dat is altijd zo moeilijk. Hè? De ene kant, ik smulde van die reportages. Als ik Avenues in mijn handen kreeg, wat wij toen op de bibliotheek hadden, want het was veel te duur voor me om te kopen, dan was het enige wat ik las die stukken van Cees Notenboom. En Avenue deed gewoon ook heel goede dingen om de literatuur onder de mensen te brengen. Renate Rubinstein was redacteur van de literatuurafdeling.
Maar wat greep jou dan in die stukken van de Avenue?
Nou, alleen die notenboom.
Van Cees. Nou, wat was er nou? Wat trok jou nou naar dat tijdschrift toe van hem?
Eigenlijk toch gewoon dat denkende schrijven. Dat vond ik mooi. En dat je in zo'n land bent. Je loopt in Japan. Nou, in 1978 naar Japan gaan. Dat was voor niemand toch haalbaar. En hij weet het zo zintuigelijk voor je neer te zetten. Dat je er gewoon bent. Dat kan hij echt heel erg goed. En dat ook nog eens gedragen door een enorme kennis van die cultuur. En moeiteloos doet hij dat hoor. Want welk land hij ook kwam, je had altijd het idee dat hij daar alles van wist. Dat vind ik eigenlijk nog wel.
Ja. Hij is ook bijna overal geweest. Heeft een enorm oeuvre aan reisverhalen. Is er één boek, één reisboek dat er voor jou uitspringt?
Nou, ik ben in de jaren 80 behept geraakt met het notenboomvirus. En ik vond de mooiste De Voorbije Passages. Dat is een serie geworden. Maar de eerste serie vond ik wel, de eerste deel vond ik wel het mooiste. Nou, ik zal de hoofdstukken, het is bijna een gedicht. Giovanni Battista Tiepolo, een ruimtevaart in Duitsland. Tweede. Hopper, Vermeer en de raadsels van het licht. Het atelier van het noorden, Hokusai in Parijs. Jason en de gouden beelden. Fellini en Casanova, een gesprek in Rome. Borneo, van Brunei naar Sarawak. Drie hoofdstukken, Parijs dagen. En dan de twee mooiste stukken, Voorbije Passages 1 en 2. Ja, ik vond dat fascinerend om te lezen.
Ja, echt iemand die trekt ook. Hè? Ik heb wel eens begrepen dat hij, als hij dus ook zijn reizen maakt, dat hij zich heel bewust ook juist terugtrekt. Mm-hmm. Dat hij zo schrijft. Dat vond ik eigenlijk best wel bijzonder voor iemand die reisverhalen maakt.
Ja, en ik denk ook dat hij zich, dat hij altijd wel, dat kluizenaarsachtige. Nou, daar heeft hij misschien zijn plek hiervoor in Amsterdam, in de Roommolensteeg, als ik het goed heb onthouden. Maar ja, je mag nooit. Hij is alweer verhuisd ondertussen. En hij weet ook wel altijd de mensen te kennen waar hij het van moet hebben. Hij is beroemd over de hele wereld. Stel dat Jean-Paul Sartre zou leven, dan zou hij zo bij hem binnenkomen lopen. Geen probleem.
Ja, sommige mensen hebben die gaaf ook, blijkbaar.
Ja, Maar ja, het is niet alleen maar leukigheid geweest. Ik bedoel, hij is een paar keer getrouwd geweest. Hij heeft Lisbeth List gehad als vriendin jarenlang. Het leven is niet rimpeloos aan hem voorbij gegaan.
Nou, wat zijn dan, laten we dan ook, natuurlijk hoge toppen, maar er zijn in ieder leven ook diepe dalen. Wat zijn die van Notenboom die je zo kan oplepelen en hoe zie je dat ook weer terug in zijn werk?
Pff, wat een vraag, hè? Moeilijk hoor. Nou, dat hij nog steeds de Nobelprijs niet gehad heeft misschien. We zitten wel jaren op te wachten.
Dat is iedere keer komt dat weer voorbij, inderdaad. Ja, Nobelprijs voor de literatuur. Nee, Cees Notenboom, maar hij krijgt hem nooit.
Nee. En we hebben een trouwe luisteraar naar dit programma. En die heeft me laatst laten weten waarom nooit een Nederlandse schrijver die Nobelprijs zal krijgen.
Nou?
Omdat ons de schrijvers in Nederland zijn te weinig maatschappelijk betrokken. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Oh.
Dat zie je niet terug in hun werk. Nou, dat, om het maar heel kort samen te vatten, want geeft daar een heel essay over geschreven.
Vind ik een interessante theorie.
Ja, hè? Nou ja, je zag vroeger al dat in de jaren 80 was er een hoogleraar Nederlandse taal en letterkunde. Die zei, er zit te weinig straatrumoer in Nederlandse letteren. De betrokkenheid is meer naar binnen gericht dan naar buiten. En als je kijkt naar wie Nobelprijzen toegekend krijgen, dan zit daar heel vaak een duidelijke link naar maatschappelijke betrokkenheid bij.
Ja, ja, dat is absoluut wel waar.
Ja.
Ja, ja.
Waardoor niet altijd de grootste literaire schrijvers die prijs krijgen. Althans, wat je daarvoor door vindt gaan. Nee. En dat zou Notenboom ook tegenwerken. En bijvoorbeeld Moelisch ook. Want Moelisch had best wel straatrumoer in zijn boeken. Maar of de bericht aan de rattenkoning dat nou was. Notenboom en Moelisch waren ook goed met elkaar.
Oh, oké. Okay.
Kan niet missen.
Ja, waarschijnlijk wel. Het is een beetje dezelfde typetjes.
Ja, aristocraten.
Ja, 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 inderdaad. Ja, toch een beetje van een oude generatie. Want wie van deze generatie zou daar dan nog in kunnen passen in dat rijtje?
Bij Notenboom Moelisch. Nou, misschien onze volgende. Hoewel die een heel andere schrijver is. Misschien Willem-Jan Otte wel. Het zijn schrijvers die niet bewust voor hun publiek schrijven, maar met bepaalde zaken in hun hoofd zitten die ze kwijt willen en niet denken, zou mijn publiek dat willen? Nee. En ook niet in de echte actualiteit duiken?
Nee, dat doen ze allemaal niet.
Dat doen ze anders. Ze doen het meer filosofisch. Meer nadenkend. Ja, net alsof een andere schrijver niet nadenkt. Elke schrijver moet nadenken voor hij het opschrijft. Maar het zit een beetje in de stijl. En ik zou in Nederland verder, het komt niet echt meteen bij me op. Een schrijver die ook zo'n enorme, ja, aristocratische uitstraling heeft. Nee.
Nee. Nee. Toch eigenlijk wel opvallend dat C.S. Notenboom niet heel erg actuele of boeken schrijft die heel erg op de actualiteit gestoeld zijn. Want hij is ook nog een tijdje journalist geweest voor de Volkskrant. Toen stond zijn schrijverschap op een laag pitje.
Mm-hmm.
Heeft hij daarna ook wel meer journalistieke boeken geschreven? Of was dat gewoon echt even een uitstapje of zo?
Nou, die boeken die komen, de actualiteit komt hem meer tegemoet, lijkt het wel. Hè? Hij heeft al een paar keer aangegeven dat zijn leven vaak een soort toeval is. Hij is in 68 was hij toevallig in Parijs en daar breekt de opstand uit.
Ja, maar geloof je dat zelf?
Ja.
Dat toeval dit en dat toeval gaat, dat. Ja, toevallig gebeurde dit. Ja. Ja, je moet natuurlijk ook wel kansen grijpen.
Ja, hij gaat in
en het creëren.
Ja, dat is zo. Maar hij gaat in 88 naar Berlijn. Daar gaat hij wonen, een tijd. En wat gebeurt er in 89?
Ja, dan valt de muur. Maar dat was ook niet van de een op de andere dag. Dat zat er wel een beetje aan te komen.
Ja, nou, dat is met. Maar toen kan me dat nog. Ja, een beetje oude lullen praten. Maar ik kan me herinneren dat het een soort maalstroom was in een jaar. Hè? En, niet van Gorbachev komt in 85, dan gebeurt er wat. Maar wie kon in 85 bedenken dat als resultaat 4 jaar later de muur zou vallen? Ik denk dat als je dat toen aan mensen had gevraagd, dat niemand roept van nou, dan gaat dat binnenkort wel gebeuren. Notenboom heeft dan wel een beetje, ja, toeval en misschien wel een vooruitziende blik. En wat een echte schrijver ook misschien wel moet hebben.
Ja, ja, nou ook wel een neus voor daar zijn waar er iets interessants gebeurt. Ja, en dat moet een journalist natuurlijk ook wel hebben.
Ja, ja. Ja, want zo had je bijvoorbeeld vroeger de grote schrijver F. Springer. Die was ambassadeur in het dagelijks leven. En die heeft toch op een aantal ambassades gezeten. Steeds als hij daar benoemd werd, gebeurde er iets in het land. Hè? In Teheran, waar hij zat, in Berlijn zat hij ook in dat jaar. Alles gebeurde net waar die mensen toen zaten.
Ja, 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 dat zijn dan toch wel van die dingen die een leven wel kunnen vormen.
Ja.
Nou heeft hij dus niet alleen maar reisverhalen geschreven, ook romans. Nou, gedichten hebben we al gehad, uit de liedjes van Lisbeth List geschreven.
Ja.
In de categorie romans, is er daar nog één boek waarvan je zegt van nou, dat vind ik nou wel eentje die we nog even moeten aanstippen?
Nou, we kunnen niet om rituelen heen. Dat vind ik echt zo.
Wat mij betreft ook niet, nee.
Het is een allerbeste boek.
dat was inderdaad een heel erg, erg goed, goed boek. Een beetje tragicomisch vind ik het zelf.
Ja, en het begint ook met, om maar even aan te geven dat Notenboom nooit van de straat is geweest. Het begint met een Franstalig citaat van Stendhal. Dan begint het eerste hoofdstuk met een Duitsstalig citaat van Theodor Fontane. En zo gaat het maar door. Dat,
ja.
Dat past een beetje bij. Maar het begin, ik was meteen verloren bij het begin van de roman. Misschien roept het weer iets bij je op. Op de dag dat Innie Winthrop zelfmoord pleegde, stonden de aandelen Philips 149,60. De slotkoers van de Amsterdamse bank was 375 geweest. En Scheepvaartunie was gezakt naar 141,50. Herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil.
Ja, ja, maar die Innie Winthrop, dat is dus ook iemand die weet overal geld mee te verdienen.
Ja.
Dat vond ik wel een... Ja, het is wat dat betreft een ontzettend leuk en mooi boek om te lezen.
Vind ik wel. En bepaalt niet ook zijn moeilijkste. Ondanks dat er heel veel wetenswaardige en mooie zinnen in staan. Want die twee zinnen die ik voorlas, die staan gewoon haaks op elkaar als je die bij elkaar zet. Net alsof hij de ene bedacht heeft en twee dagen later de andere of drie maanden later. En denkt, hé, dat hoort bij elkaar.
Ja, nou, misschien was dat ook wel zo.
Dat zou kunnen.
Ik weet het niet. Maar wat Cees Notenboom betreft moeten we het hierbij laten. Dus tot zover onze boekenman van A tot Z, waarin we het leven en werk van Cees Notenboom eens even onder de loep hebben genomen. Nou, wil je deze uitzending nou nog naluisteren? Dan kan dat op onze website van www.amsterdamfm.nl. Dankjewel Leo Willemsen en tot de volgende keer.
Graag gedaan.